There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, hallo en welkom bij de derde helft. Ik ben Tim en samen met mijn dikke vriend Snijboon zijn wij weer aan de beurt. Als de Eredivisie begint, keren wij terug naar ons vaste format. Dat is in 45 minuten een Eredivisie speelronde doornemen. Maar vandaag is dat nog niet het geval. Het is namelijk weer tijd voor een nieuwe dubbele dekking.
Ja, het format is nog steeds twee van ons tegenover twee gasten om te praten over hun band met elkaar en vooral met het voetbal. Vorige week hadden we het met Thomas Verhaar en Bart Vriends over het feit dat profvoetballen zijn eigenlijk best leuk is. Deze week zitten tegenover twee mensen voor wie de link, tussen wie de link op het eerste oog misschien niet heel duidelijk is. Hugo Borst en radio-dj Frank van der Lende. We gaan het met hen hebben over of het nou leuker is om fan te zijn van een grote of een kleine club. En hoe dat toch zit met de grootheidswaanzin van het Nederlandse voetbal.
Ik hoop dat toekomst koeken.
Bij elke keuze twijfel ik.
If Ona will fuck me, of course.
Doe je leren bekleding, pak je een automaat.
Ik ben wel even klaar met het relatieve voetbal.
Heren, welkom.
Dankjewel.
Hugo, wat heb je fantastisch kapsel.
Dank je.
Het is echt anders, hè?
Ja. Ik ben 58 en ik dacht, die knot moet er een keertje af. Het wordt kinderachtig, het wordt pathetisch. Toch?
Nou ja, ik maar ook gekort wiekt. Althans, niet zo kort als Hugo, maar wel gehalveerd. En ik dacht altijd, als je zo rond de 50 geraakt, dan moet je lange haar er wel af, omdat het dan een beetje treurig wordt misschien. Dus ik denk dat je een goede keuze hebt.
Maar je bent 31.
Daarom, ik heb nog even. Maar ik heb de eerste stap gezet.
Ik dacht ook nu dat je het ging tegenspreken, dat je het dan eraf moest halen, maar je bevestigde het.
Ja, zeker. Dus ik ben het
nou, bij jou is er wel een centimeter of 20 af.
Ja, het kwam tot de tepels en nu ligt het op de schouders.
Ja.
Dus nee, het is, je wordt ouder en dan wordt je haar automatisch ook iets korter.
Dus niet te hopen dat je ook tammer wordt op de radio, milder.
Ik zou luisteren elke werkdag tussen 4 en 7 op 3FM.
Nou, die pakken we even erin. Mee.
Ja, top. Ja, ik werd aangekondigd als radio-dj en jij gewoon als Hugo Borst. Ik heb nog een titel nodig en jij niet.
Ja.
Dus ik dacht, ik maak er ook maar even gebruik van.
Ja, zo mythisch ben je nog niet.
Nee.
Maar Frank, welkom terug.
Ja, dankjewel.
Je bent een keer eerder te gast geweest. Jij stuurde ons een berichtje vanmiddag. Jij wilde ergens mee beginnen. Ja. Jij wilde iets kwijt.
Ja, in het oude format, Hugo, ik weet niet. Ik ken het. Heb je het buitenspelletje? Iets wat met voetbal te maken heeft, maar niks met het spel eigenlijk. En van de week zag ik iets voorbij komen. Je hebt een dichter bij Fortuna Sittard. Die hebben een clubdichter. Ja. Wat je bij Sparta had met Jules Dilder. Mm. Hebben zij met, ik weet de naam niet, maar het is fantastisch en ik wil dit fragment heel graag laten horen even. Want hij spreekt Sjors Ulté aan. Daar heeft hij een gedichtje over geschreven. En het dichtniveau is echt van het allerlaagste niveau. Maar het is wel zo grappig en vooral de reactie van Sjors zelf.
Toen we de eerste keer hoorden van de trainer Sjors Ulté, dachten velen van ons, wat moeten we daar nou mee? Hij dacht bij Fortuna gelijk, bam. Waarop hij meteen het vliegtuig uit Vietnam. Kritiek van zelfbenoemde kenners, daar kan hij niks mee. Die kan hij missen als reizigersdiarree.
Super. Mooi. Dankjewel. Heel mooi. Ik heb hem nooit gehad.
Kijk, ik kan meteen zeggen, met zo'n dichter blijf je niet in de Eredivisie.
Mag ik mijn telefoon?
Ja, dat mag.
Holy shit. First Fortuna gaat tegen.
Holy shit. Nou ja, dat
maar wel een zegen dat jij dat allemaal volgt ook. Hè? Ik sluit mij af van social media. Dat zijn voor mij indrukken die ontgaan mij allemaal.
Ja.
Ik zit niet op Twitter, ik zit helemaal nergens op. Maar dat pak jij even mee.
Nou ja, en het heeft dus wel af en toe zijn voordelen. Het lijkt ook heel erg af, maar dit was wel iets. Nou ja, dit was een pareltje.
Hugo, jij bent hier voor het eerst.
Ja.
Heb je enig idee wat we hier gaan doen of niet?
Wat we hier gaan doen?
Ja,
ja natuurlijk. Ik luister naar jullie. Ja,
maar je had nee moeten zeggen, want dan kunnen we dat uitleggen.
Nee, ik heb geen idee.
Zijn we?
Wij gaan het vandaag aan de hand van vier korte voetbalstatement hebben over jullie en over wat jullie van voetbal vinden en van elkaar, misschien ook van ons. Halverwege spelen we het inmiddels beruchte 45 seconds, waarin één van jullie voetballers gaat omschrijven en de ander ze gaat
Daar
raden.
Zie ik als een berg tegenop, nu al.
Zie je nu al een rol voor je, één van de twee?
Nou, ik zit al te dubben van wie moet gaan beschrijven en wie moet gaan raden.
Ik denk dat jouw kennis groter is en mijn snelheid misschien wat hoger.
Ja, jouw snelheid is zeer hoog.
Nou, jullie mogen er nog een minuut of 20 over nadenken. Maar voordat we daarmee beginnen, wij zijn vrij luie podcastmakers. Dus voordat wij jullie voorstellen, zouden we het leuk vinden als jullie elkaar voorstellen. Dus Hugo, ik ben heel benieuwd, wie is Frank van den Lende?
Ja, nou, ik ken hem eigenlijk nog niet zo lang en ik ken hem ook nog niet goed. Ik heb zijn vrouw nooit gezien of geroken.
Ik doe jou wel.
Ja, dat klopt. Mijn vrouw, toen ze hem zag, want Frank was op de boekpresentatie... was het Ma of Achtmoedertje?
Nee, het was Ma. Dat was de eerste theatervoorstelling.
Ja.
Van naar aanleiding van...
In Oude, toen kwamen we elkaar tegen en mijn vrouw vindt hem ontzettend knap. Ik vind hem ook heel knap. Hij heeft hele mooie ogen. Maar ik vind ook dat hij een heel prettig stemgeluid heeft. Het is zo'n man van wie je denkt... Als ik dan een jongere broer heb... dan zou ik hem meteen in de armen sluiten. Dat kan niet. Maar toch wil ik hem op een of andere manier... een beetje dichtbij me hebben. Ik heb heel erg zitten verzinnen. Ik heb het er met Henk Spaan ook over gehad. Mijn goede vriend. En wij hebben besloten om Frank... aan ons nieuwe programma, een podcast van Hartgras, toe te voegen. En die plek heeft hij verdiend hier bij jullie. Want ik hoorde hem bij jullie en ik dacht... Jezus, dat langharig werkschuwtuig heeft wel verstand van voetbal. In ieder geval liefde voor voetbal. Dus nou, vanaf dat moment ben ik hem nog intensiever gaan volgen. En dat alles bij elkaar. Lieve man, veelzijdig getalenteerd... Wat we ook nog gemeen hebben is een ouder. Mijn moeder is dood. Zijn vader leeft nog, maar helaas wel met die rotziekte Alzheimer. Dus daar hebben we ook nog iets gemeenschappelijks. Nou, kortom, je hebt van die mensen in het leven... waar je een beetje verliefd op bent in overdrachtelijke zin. En dat is Frank.
Dit was bijna een aanzoek zonder ring.
Ja, ik... God.
Volgens Wikipedia, want voor de mensen die jou niet kennen...
Ja.
Je bent radio-dj, begon op je 16e bij de Uithorense Omroep Rick FM.
Absoluut.
Wie kent hem niet? Tegenwoordig maak jij een programma met Eva Koreman. Frank en Eva, welkom bij de club. Je hebt een podcast gemaakt waar je de grens van de humor opzocht. En ik vind altijd dat je na Hef de mooiste gouden tand van Nederland hebt.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Hoezo na Hef?
Ja, die van Hef is gewoon echt...
Wie is Hef?
Gewoon kul.
Dat is een rapper.
Een rapper.
Een gangster rapper.
Ja.
Nou, Fabiejo heeft ook een keurig...
Nee, maar die van jou is beter dan die van Fabiejo.
Dankjewel.
Ja.
Ga je hem er wel op een dag uithalen?
Ja, nou, hij gaat er nu al een half jaar in.
Dat is het enige wat Hugo niet leuk vindt. Ja.
Nou ja, nee, maar de goudprijs is nu hoog.
Ja, dus nu omsmelten.
Hey Frank, kan jij me uitleggen wie Hugo Borst is?
Zeker. Ik denk dat Hugo Borst, zeker als je naar deze podcast luistert, een naam is die je wel kent. Wat ik het allerleukste vind aan Hugo, en nu gaan we ook gewoon een aanzoek zonder ringen andersom doen, is dat hij bij Radio 1 op zondagmiddag... is hij natuurlijk de presentator. Maar eigenlijk interviewt hij zichzelf ook af en toe. Dat is heel grappig. En dat vind ik zo mooi. Dat je dan schakel je inderdaad met Henry Schut... die dan naast je zit. En dan heb je het over voetbal. En dan heb je ook altijd de stelling van Hugo. En dan geef je daar zelf ook antwoord op. En je bent gewoon... Je had het net over veelzijdig talent. Jij bent gewoon... Zowel de interviewer als de geïnterviewde in één. Je hebt natuurlijk een column in het AD. Je hebt fucking veel verstand van voetbal. Een mooie baard.
Maar dan zeg jij ook wat van... Ik denk
Hugo, hij is jou aan het voorstellen.
Nee, maar ik moet toch even interrumperen. Dat mag als senior. Als ik al die voetballers voorbij hoor komen op langs de lijn... het is maar zelden dat ze iets zeggen dat beklijft. Ja. Dus ik denk, dan kan ik maar beter zelf iets
Daar gaan we het
ook
zo over hebben, over die vermaledijde mediatraining.
Daar kan Tim zich ook echt goed in vinden in dit statement.
Dit is dus Hugo Borst en ik kan echt nog wel... ik weet niet hoe lang deze podcast mag duren, maar ja, een enorme staat van dienst. En wat hij net zei over het soort van jongere broertje... over Alzheimerziekte... Ben je een soort van ambassadeur geweest? Je hebt dat stokje een beetje aan mij overgedragen. Wat ik met heel veel liefde, maar ook met strijdkracht heb overgenomen. Dus daar vinden we elkaar heel erg in. En in de liefde voor voetbal. En ook wel in de liefde voor af en toe een beetje prikken. Vragen stellen, interviewen. En vooral mens zijn.
We zitten hier gewoon met broers.
Ik heb nog wat feiten over jou, Hugo.
Oh, kom maar op.
Ja, mag ik jou interrumperen dan nu?
Feiten zijn het,
ja,
hè?
Ja, daar komt ie. Hugo Borst is schrijver, presentator, tv-persoonlijkheid, radiomaker, kritisch denker, heb ik zelf bedacht, zaalvoetballer bij Via 14.
Vier.
Maar bovenal, Via.
Ja, 14 heb ik ook gespeeld. Ja,
vier. Ja. En bovenal Sparta-liefhebber. Jij schreef bestsellers over voetbal, over dementie, wat je net al aanhaalde. Samen met Henk Spaan en Matthijs van Nieuwkerk vorm je het kloppende hart van het eerste literaire voetbaltijdschrift van Nederland, Hartgras. Sluit een jaarabonnement af op Hartgras en ontvang 10 euro korting op het eerste jaar. Je betaalt slechts 51,50 voor 6 nummers. Klopt, hè?
Was dit afspraak?
Dank u beleefd.
Wat er anders niet komen?
Hier moesten wij 50 euro verlangen,
ja,
hè?
Zeker.
Echt waar?
Tuurlijk niet.
Ja, en er komt een podcast die wij met z'n drieën gaan maken.
Ja, heel
vanuit
vet.
Hartgras.
Dat wist jij niet?
Jazeker wel, maar ik dacht, dit is de primeur in deze podcast.
Ik heb net een fan-talk vraag bedacht voor aan het eind.
Maar
eigenlijk zitten we hier alleen maar om gewoon gratis ervaring op te doen hoe je zo'n podcast doet.
Uitstekend.
En dat doen we in jullie tijd.
Goed voor ons eigen zelfbeeld. De introductie is nog niet helemaal compleet. Wel bijna. We stellen altijd één vraag aan de gasten. Dat is namelijk, wie waren jullie vroeger op het schoolplein? Frank van der Lende.
Nou, ik was vroeger keeper, heel lang. Dus ik was zowel Pieter Schmeichel...
Heel lang.
Zeker. Ik heb 10 jaar gekiept. Uiteindelijk ook nog in de hoofdklasse met de Legmeervogels waar ik speelde. Dus mijn grootste idool was Pieter Schmeichel. Mm-hmm. En Edwin van der Sar natuurlijk ook nog, hier in Nederland. Maar op het schoolplein was je natuurlijk liever niet keeper, want dan lag je op die stenen. Dus als voetballer was ik altijd ook de lange spits. Later was dat...
Jan Koller?
Nou, Pieter Crouch was ik heel groot fan van. Die had ook een mooie vriendin.
Ja.
Nou ja, dat is niet onbelangrijk, toch?
Nee,
je ziet soms voetballers lopen, dan denk je, hoe komen ze eraan?
Ze hebben Pieter Crouch ook ooit gevraagd wat hij zou zijn geweest als hij geen profvoetballer was. En zei die maagd.
Dat is echt zo. Ja, dat is echt zo, ja.
Wat een goeie. En verder ben ik al mijn hele leven Ajax-fan. Dus ik was ook iedereen van Ajax. Van Patrick Kluivert tot en met Liedmanen. Wel altijd in de voorhoede of dus op doel.
Uitstekend. Hugo?
Ja, een Spartaan. Uit die tijd, dus heel lang geleden, voordat jullie allemaal geboren waren. Dus dan kom je uit bij spelers als Jurgen Christensen. Zeggen jullie dat wat? Nee. Voor de opvolger van Koen Moulijn.
Kijk aan. Was het ook een linksbuiten?
Ja, voetbalde bij Sparta. Werd gekocht door Feyenoord voor toen heel veel geld. Ik denk meer dan 1 miljoen gulden. Maar ik was ook Nol Heijerman. Dat was de vijfde Beatle. Die had heel lang haar. Een enorme leuke rechtsbuiten. En een playboy in Rotterdam. Ik kon lekker voetballen. Ja, Sparta had een heel goed elftal. Het werd een beetje vierde. Elk seizoen hadden ze abonnement op. Achter de top 2 was het toen nog. PSV kwam vaak wel onder Sparta nog uit.
Dit is geen podcast die 5 uur duurt, dus we gaan nu door, oké?
Oké.
De eerste stelling.
Hoe durf je dit onderwerp?
Het is leuker om fan te zijn van Sparta dan van Ajax.
Ja.
Nee, natuurlijk zeg ik nee.
Nee, het Sparta, dat ben je niet voor je lol. En dat zeggen ze bij Feyenoord ook. Om voor Feyenoord te zijn. Kijk, je legt het altijd af tegen heel veel clubs. Dus wij verliezen meer in de regel dan dat we winnen. Maar ik denk dat dat toch het meest overeenkomt met het leven zelf. En ik zie voetbal toch altijd weer een beetje als metafoor voor het leven.
Maar hoe doe je dat dan, Hugo? Ik vraag me dat zo erg af. Dan, ik sprak laatst iemand die was voor NAC, of is voor NAC nog steeds.
Het is ingecalculeerd. Luister, als
constant heb je met teleurstellingen te
toen
maken.
Toen ik 18 jaar was, ging ik de deur uit. En dan wist ik zeker dat ik die avond niet ging neuken. Nou, dat is het een beetje...
Zo, maar dat heb je nu nog steeds.
Zo, nou ja, nee, dat kan altijd. Ik ben gelukkig getrouwd.
Oh, nice.
Maar dat lijkt me zo lastig.
Je instellen gewoon op wat allemaal tegen kan zitten.
Is het dan gewoon diepe dalen, hoge toppen?
Nou ja, het is
dus heb je
eigenlijk
meer
permanent verliezen. En je bent ontzettend gelukkig met een gelijkspel. Nou, en de overwinning, dat is helemaal te gek. En als die overwinning tegen Ajax is, we hebben wel eens Ajax verslagen. Ja, dan ben je zo gelukkig. Dat duurt een maand.
Ja, maar ik ben het dus niet met jou eens. En ook niet allebei niet met jullie eens. Ik denk dat het leuker is, nee trouwens wel met Hugo, om fan te zijn van Sparta. Maar niet om de reden die jij zegt. Ik denk dat Sparta-fans vaker vreugde beleven aan het voetbal. Want wat jij zegt, als je een keer gelijk speelt, ben je echt blij. Ik kan me voorstellen dat Ajaxiden alleen blij zijn als ze Champions League succes behalen. Ik bedoel, ze glimlachen bij een eredivisietitel, maar ze juichen in de Champions League. Sparta juicht bij een overwinning op een concurrent.
Ajax supporters hebben wel de neiging om behoorlijk verwend te zijn. Ik kijk even opzij.
Maar ben jij niet pas tevreden als ze 5-0 van Heracles winnen?
Nee, helemaal niet. Nee, maar kijk, waar ik jaloers op ben, Is dat je, als je inderdaad voor Sparta bent of voor MVV of voor misschien een iets grotere club FC Twente, dan ben je veel meer, ben je volgens mij hechter. Er zijn zoveel mensen voor Ajax dat het nooit voelt alsof Ajax alleen voor jou is. Mm-hmm. Dus daar, in dat opzicht ben ik jaloers.
Vind ik een goeie.
En je wordt dan ook, jij krijgt waarschijnlijk een shirt opgestuurd van Sparta als ze een nieuw shirt hebben voor het seizoen. Ik krijg geen shirt van Ajax opgestuurd.
Nee, dat krijg ik ook niet opgestuurd, maar dat koop ik graag. Nee, het is
ook wel die community is veel hechter. Ja. En nu iedereen is voor Ajax. De halve wereld, bij wijze van spreken. Dus in dat opzicht ben ik jaloers als je voor een kleine club bent. En je hebt ook geen keuze. Hè? Dat is wel even belangrijk hier om aan toe te voegen. Mijn hele familie komt uit Amsterdam, dus dan ben je voor Ajax. Hmm. Als ik in Sittard was geboren, dan was
ik voor Fortuna. Ja, maar dat is niet helemaal waar, Frank. Nee. Want er zijn natuurlijk fans in Zeeland die naar de arena rijden voor een wedstrijd.
Zeker. Maar,
zijn ook fans in Friesland die zijn voor Feyenoord. En die gaan elke twee weken...
Precies,
ja. Naar Feyenoord.
Maar dus dat vind ik wel heel bijzonder. Grote clubs, maar je kan er ook niet zo heel veel aan doen. Kijk, ik weet niet of Hugo voor Sparta was geweest als hij niet die roots had daar in de streek.
Nou ja, dat had te maken met mijn vader die op zijn tiende stiekem naar Sparta ging op een zondag. Mocht niet, want hij was heel christelijk opgevoed. En nou, die verhalen die komen dan tot je. En dan uiteindelijk identificeer je je met de club waar je als eerste naartoe wordt genomen. En mijn vader ging nog steeds. Nou, dat is Sparta geworden.
Ja, dus ik begrijp. Ik ben
je hebt het niet in de hand.
Nee, ik stond op 95.
Je zou kunnen zeggen, als je... Ik heb vrienden die voor Feyenoord zijn. Die krijgen dan kinderen. En dan zeg ik wel eens tegen ze, waarom niet naar Sparta? Weet je, dan verwacht je minder van het leven. Kijk, Feyenoord is hunkeren toch elk jaar, hoe je het went of keert, naar het kampioenschap. Wat eigenlijk nooit redelijk is. Dan heb je een zwaarder leven dan dat je voor Sparta bent.
Ja, want dan heb je verwachtingen.
Ik heb hierin denk ik een omgekeerde luxe positie. Namelijk, ik ben ooit fan geworden van Arsenal toen het echt allemaal fantastisch was. En eigenlijk vanaf het moment dat ik fan ben van Arsenal, wordt het gewoon elk jaar slechter. Dus ik ben ooit fan geworden van een club die alles won en heel mooi voetbal speelde.
Dat was met Henry en Pires en Wilfried.
En nu ben ik eigenlijk soort van gewoon fan van Sparta. En als fan is dit leuker. Want zoals twee weken terug won Arsenal de FA Cup. Dat is ongelooflijk wat voor vreugde je dan voelt.
Ja.
Maar je kijkt.
Maar heb je ook geen schaamte? Want ik las dat ze geloof ik 55 mensen hebben ontslagen. Ja. Maar wel een speler aangetrokken voor 100 miljoen of zo.
Ja. 50 mensen die 2,5 miljoen verdienen eruit. En dan iemand een ton per week bieden. Maar als voetballiefhebber, dus van het spelletje, wil je liever fan zijn van een grote club. Omdat je dan elke week naar mooie voetbal kijkt. Maar als fan is het leuker om minder vaak succes mee te maken, omdat dat gewoon dan veel ongelooflijker is.
Ja. Had je dat boek trouwens van Hornby gelezen over Arsenal?
Ja.
En daar kon jij je natuurlijk niet mee identificeren.
Nee, niet op die manier. Nee.
Mag ik iets meer inside information?
Wat?
Over dit boek?
Ik ook.
Jullie hebben het erover alsof iedereen...
Hij is soort van opgegroeid als Arsenal fan en heeft geschreven over zijn soort van liefde voor de club en hoe hij daar, hoe hij daar vroeger al kwam en als kind...
Dat is eigenlijk het begin geweest van het openen van de literatuur voor sportschrijvers. Ja.
Hij was een schrijver die niet op die manier... Hij zou sowieso niet over voetbal moeten schrijven en al helemaal niet als echt een soort van fan, maar doet dat op zo'n mooie...
Die moet je lezen, dat is een klassieker.
Ja. Nou, goede tip.
Huiswerk.
Ja. Als je podcast luistert, dan hou je ook van boeken.
Nog even terug op het fanschap. Frank, jij hebt gezegd dat jij het vet vindt dat Ajax wel een beetje bekend staat als arrogant. Mm-hmm. Je vindt dat mooi. Hugo, hoe zie jij de Ajax-ziet?
Nee, dat stereotype is prima, want daar kun je als columnist ook heerlijk mee uit de voeten. Niets is ook fijner. Kijk, het maakt mij geen reet uit. Ik woon in Rotterdam, ik ben voor Sparta, maar ik heb sympathie voor alle drie de clubs. PSV, Ajax, Feyenoord, ook AZ. Dus het maakt mij niet uit. Maar ik moet soms wel gniffelen als arrogantie wordt afgestraft. Ja, en nergens gebeurt dat zo heerlijk als in... Maar... Ik had ook pijn toen Ajax eruit ging tegen de Spurs.
Exact.
Ik had ook pijn. Dat vond ik erg. Omdat ze het gewoon verdienden. Het was mooi. Het was mooi. Het was indrukwekkend. En ook nog eens goed voor de Nederlandse coëfficiënt.
Zeker.
Ja, de laatste ding over Ajax. Hoge bomen vangen veel wind, maar ook veel zon.
Schitterend. Nou, is het nou leuk om vet te zijn?
Tegeltje.
Ja, precies. Oké. Okay. Is het nou leuk?
Nee, je mag er nog op ingaan.
Nee, ik wil even conclusie. Is het nou leuk om fan te zijn van Sparta of van Ajax? Ik denk Sparta namelijk.
Ja, volgens mij aan tafel is de conclusie Sparta. En ik begrijp het, maar...
In ieder geval niet Arsenal. Dat is...
Maar waar zou het nou niet leuk van zijn?
Dat... Wat is de ergste club nou?
Paris Saint-Germain.
Telstar. Achilles 29.
Achilles 29. Nou, of Haarlem. Dat lijkt mij moeilijk.
Ja, als een club doodgaat.
Waar moet je dan heen?
Ja, precies. Ja. Oké, we gaan door.
Ja. We gaan door naar stelling nummer 2.
Hoe durf je dit onderwerp aan te
De voetballerij heeft last van ernstige grootheidswaanzin.
Ja, dat ik wil iets meer gespecificeerd hebben.
Ja,
maar begin
begrijp ik?
Nee, kijk.
Waarom vraag je dat nu dan, Frank? Nou, niet als degene, wij die stelling opsturen.
Degene die dat heel mooi kan specificeren is namelijk Hugo. Want wij zijn op deze stelling gekomen naar aanleiding van jouw column in het AD. Waarin jij inging op de woorden van Dick Advocaat na de oefenwedstrijd van Feyenoord. Waarin hij kritiek leverde op het overheidsbeleid door te zeggen als er 30.000 man op het strand kunnen liggen. Ja. Waarom mag er dan maar 3.000 man in de Kuip zitten?
Ja, nee, het is natuurlijk zo dat je in Nederland in deze tijden, als je er geen verstand van hebt, van die problematiek van COVID-19, moet je gewoon je bek houden. Waar of niet? Het is al ingewikkeld genoeg. En er worden volop fouten gemaakt. En ik vergeef het ze, de Jongs en de Ruttes. Omdat ze met heel weinig kennis van zaken een beetje orde moeten houden. Dan lijkt het mij onverstandig dat Dick Advocaat, van wie ik ook een beetje hou, Frank.
Begrijp
ik. Daarover iets gaat zeggen. Daarmee ondermijn je hun gezag. Hij heeft gezegd van er kunnen er toch wel meer in de Kuip. Nou, om te beginnen vond ik het al opmerkelijk. Er waren maar 3000 mensen die interesse hadden in Feyenoord-Sparta in COVID-tijden. Dan mochten er 7000 in. Nou, toen heeft de burgemeester gezegd, daar hou het bij die 3000. Dan komt Dick Advocaat die zich toch bij techniek en tactiek moet houden. Om de hoek met de opmerking dat het de volgende keer meer moeten zijn. Niet doen. Schoenmaker, hou je bij je leest.
En voor mij was dat dus echt exemplarisch voor een rol die de voetballerij wel vaker inneemt. Namelijk dat mensen binnen het voetbal menen een mening te mogen hebben over van alles en nog wat.
Ja, maar soms is dat ook heel goed, hè. Als je kijkt naar de actie die Wijnaldum en de Jong deden qua racisme op de voetbalvelden. En Black Lives Matter, de hele beweging. Memphis Depay stond hier op de Dam in Amsterdam, waar we nu opnemen. Dus je kan ook maatschappelijk heel erg betrokken zijn.
Nee, dat
als
juich ik
voetballer
toe.
En als voetballerij.
Zodra er engagement in het spel komt, daar hebben voetballers zich nooit laten zien. Ooit in 1978 was het Jan Jongbloed die ging kijken bij de dwaze moeders.
Ze bandje ongeveer nog moest verstoppen om terug te komen naar Nederland met die beelden.
Precies, en die toonde zich, en Rijsbergen volgens mij ook, politiek geëngageerd. Maar dat zie je bijna nooit. Voetballers zijn heel erg bezig met geld verdienen. En af en toe kunnen ze hun spierballen tonen, wat jij zegt.
Dus dat vind ik supergoed.
Dat vind ik geweldig.
Maar kan het dan zijn dat Dick Advocaat in zijn naïviteit precies dacht dat hij op dat moment ook die spierballen toonde?
Maar voor wie?
Voor
de voetballiefhebbers omdat ze in het stadion willen zitten of voor zijn eigen selectie die worden opgezweept.
Hij dacht waarschijnlijk makkelijk te kunnen scoren voor het legioen, dat denk ik.
Ja, en dan de tegenstanders met de kuipvrees die er dan zo moeten zijn.
Maar kan het dan niet zo zijn dat is hoe wij er naar kijken, maar dat hij dat misschien wel met dezelfde intentie heeft gedaan, namelijk opkomen voor de voetballiefhebber die niet naar het stadion mag? En hoeven we het niet mee eens te zijn, maar hij veel nobelere...
Als we het over grootheidswaanzin hebben, moeten we het niet over Dick Advocaat hebben.
Laten we dat 30.000 van zijn figuur. Nee,
30.000 lege poppetjes.
Dick is geen slechte kerel, dus dit is dan niet zo'n goed voorbeeld. Maar grootheidswaanzin ligt natuurlijk wel op de loer als je heel veel van die jonge voetballers ziet die koketteren met hun geld en hun auto's, noem maar op. Maar ik zat weer grootheidswaanzin. Dat is meer een beetje patserigheid.
Wordt het jeugdspelers ook niet heel erg aangeleerd dat ze misschien wel een stuk groter zijn dan ze daadwerkelijk zijn als mens? Want wij hadden het er vanmiddag over. Wij hebben op redelijk jeugdniveau gespeeld. Maar zelfs, en dat is, daar heb je het gewoon over eerste klasse, hoofdklasse. En zelfs bij ons hingen al de tenuutjes klaar in de kleedkamer. Lag er lunch klaar. Terwijl alles wat je kon was een beetje redelijk tegen een bal aanschoppen. Mm-hmm. Moet je nagaan als je bij een BVO voetbalt. Wordt die grootheidswaanzin dan ook niet voor zulke spelertjes, voor talentvolle spelers, compleet in de hand gewerkt al?
Ja, maar dat is altijd, als je bekend bent of dan word je alleen maar naar de mond gepraat. En de kunst is natuurlijk altijd om critici om je heen te verzamelen. En daar slagen voetballers sowieso niet in. Want wat zie je, zo'n zaakwaarnemer die wurmt zich de familie in en die regelt alles en die probeert alle alles gesloten te krijgen, zodat je uiteindelijk geld gaat verdienen. En voetballers vinden dan op een gegeven moment ook niet leuk als ze kritiek krijgen. Maar die mensen die kritisch zijn, worden ook buitengesloten.
Ja. Dan wilde ik nog doorpakken op dat het verhaal, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, het verhaal rondom Nathan Rutjes, wat deze week de ronde deed. En dat Tim, jij werkt als redacteur bij Sepsport, dus jij hebt hier vast straks ook nog wel je mening over. Maar Nathan Rutjes, de VI, kwam met een soort van verklaring waarom Nathan Rutjes niet werd geïnterviewd als cult Spartaan. Of cult Roda speler, ik weet niet meer welke van de
twee. Ja,
Spartaan. Ja. Waar hij als voetballer altijd zo benaderbaar was, werd nu naar zijn management verwezen. En dat management was of onbereikbaar of in ieder geval werkte nogal tegen. En de VI heeft redelijk van zich afgeschreven, vond ik wel.
Ik vond het een gek artikel. Ik weet niet of jij...
Ik heb gisteren een artikel gelezen. Ik heb ook meteen een appje naar Rutjes gestuurd. Hij heeft ook gereageerd. Hij is er wel kapot van dat stuk, maar ik denk wel dat hij de fout heeft begaan. Kijk, hij is jeugdtrainer. Mm-hmm. Hij is maatschappelijk betrokken bij Sparta. Dat heet de
hij is ook jeugdtrainer,
Sparta.
Toch? Dat was hij.
Dat zou
wel
kunnen dat hij dat ook nog is, maar eigenlijk zijn core business bij Sparta is de betrokken Spartaan. Nou, dus een hele mooie functie hoort iedere club te hebben. Dat is ook vaak zo. Maar daarnaast is hij ook natuurlijk BN'er geworden met al die televisieprogramma's en reclames, noem maar op. Ja, dan gaat zo'n jongen een manager inhuren. Nou ja, dan is lijden in last. Zodra dat soort mensen om de hoek komt kijken, kun jij zelf eigenlijk niet meer de regie bepalen. Dat wordt voor jou gedaan. Dat moet je willen. En misschien is dat heel handig voor Jolante, want die heeft het ook heel erg druk. En misschien dat Rutjes het ook wel heel erg druk heeft gekregen. Maar hij verloochent op deze manier, dat heb ik hem ook gezegd, een beetje zichzelf en ook Sparta. Want hij moet gewoon aanspreekbaar kunnen zijn. En ik ken nog een journalist van het AD die dezelfde ervaring heeft als de jongen bij VI. Rutjes is voor hem heel ontoegankelijk geworden. En dat past gewoon niet met wie je oorspronkelijk bent.
Hoe doen jullie dat?
Nou, heb jij management of niet? Ja, ik heb dat dus nu wel.
Dat vind ik erg.
Ben je gek?
Wat een grootheidswaanzin, Frank.
Nee, helemaal niet.
Eerig, man.
Maar om terug te gaan naar Rutjes, hij heeft gewoon een verkeerde manager. Want ik
denk
dus
ik ook
dat
manager,
lijkt me ook een beetje de conclusie.
En hebben jullie, wij hebben contact gewoon persoonlijk ook. En iedereen heeft mijn telefoonnummer van ook de AD, nu.nl, noem maar op. Dus je kan mij gewoon altijd bellen. Ik zal nooit zeggen, bel mijn manager dan maar. Maar Hugo en ik communiceren ook gewoon met elkaar. En niet via managers of via de hoofdredactie van de krant.
En dat heb ik met Rutjes zo. Ik vind het eigenlijk ook wel weer lullig. Want het is een goede jongen. Ja. Alleen, ik denk dat hij nu even een beslissing heeft genomen die niet handig is. En die ook ten koste gaat van Sparta. Maar vooral zijn eigen leuke zelf. Want het is een originele kerel. Ik ken hem al heel lang.
Ja, en daar moet je dus voor uitkijken. Kijk, met een manager, met voetballers ook. Die hebben ook managers, die hebben zaakwaarnemers. Zorg dat je vooral altijd jezelf blijft. En dat je niet een kritiekloze omgeving creëert.
Rutjes is nog steeds Rutjes. Alleen de manager van Rutjes past niet bij Rutjes.
Die moet weg. Die moet weg.
Ontslaan.
Move. Weg ermee.
Duidelijk.
Ik heb heel veel zin in 45 seconds nu. Frank, jij bent sneller, hè? Dus jij wilde gaan omschrijven, denk ik.
Ja, en ik dacht, Hugo die loopt al heel lang mee, dus die heeft meer kennis.
Ja, nou ja, we gaan het proberen, joh. Maar ik ben niet zo goed, hoor. Ik heb een bepaald tijdvak waar ik goed in ben. Dus als jullie daar rekening
Henk
mee...
Henk Bijl, Jurgen Christensen, hoe heet die gozer?
Ja. Ja, die hebben jullie.
Nee, die hebben niet opstaan. Nee.
Nee, we hebben Christensen er net afgekrast. Dat was niet te makkelijk.
Even kijken. Frank, ik geef het aan jou. Je kent de regels. En je mag ze gewoon bekijken. 5 seconden. Het hoeft niet op volgorde. En dan ga ik aftellen.
Het record staat op 9.
Ja, maar nee, ik wil het onderrecord wil ik even weten.
Oh, dat is volgens mij is dat 3. Titus met Geert en Oude met 3.
Omdat
Titus die zit is, hij is eindelijk weer een keer in de house, Titus. Bij 45 seconds wordt hij al zenuwachtig als hij niet mee hoeft te doen. Maar die heeft ooit 3 gehaald met Geert ten Oude. Omdat hij Frank de Boer de bondscoach wat Nederlands elftal noemde.
Ja.
Frank, heb jij al gekeken? Of
nee, zeker niet.
Oké, dan mag je 5 seconden even snel kijken.
Ik speel dit dus graag.
Ja,
En dan ga ik meestal staan en springen en doen en zo. Maar ik zal nu blijven zitten, anders hoor je me niet meer.
Heel graag. En veel plezier ook.
We tellen af.
3, 2, 1, go.
Nieuwste aanwinst van Ajax uit Brazilië. Hij heeft een eigen liedje gekregen, gerapt door Neres.
Anthony.
Ja, hij is nu weg. Hij is de vriend van, hoe heet het, de beste voetbalster van Nederland.
Lieke Martens van Leer.
Ja, zeker. Hij zingt onder de douche. Ramses Shaffi zingt vecht, heil, bid en bewonder. Oud-bondscoach. We hebben het er laatst over gehad.
Dikkie Advocaat?
Nee.
Frank de Boer.
Nee, de Flying Dutchman met de kick. Bayern München. Nee, Bayern München trainer.
Van Gaal.
Ja, sorry. RKC rechtsback nu, net aangenomen van Ajax.
Van de Wiel.
Ja, verdediger van Feyenoord, net geblesseerd geraakt van heel lange
van
tijd. Bij Go Ahead Eagles heeft hij meegelopen, gaat naar een tweede Bundesliga club. Lange,
donkere gast. Doekelus.
Ja, keeper waar ik fan van was vroeger. Niet die Pieter Schmeichel, maar die ander.
Jij?
Ja, flaporen.
Van de Sar.
Zes, jongens. Dat is echt prima, toch?
Ja,
prima.
Ik ben gemiddeld.
Kijk, weet je wat het is? Ik wil het wel voor Frank opnemen. Want ik zag deze week een fragmentje voorbij komen van jouw show... dat jij Louis van Gaal aan de lijn had.
Ja.
En toen ging het erover dat
Van Gaal
Ramse Shaffi onder de douche zong. Maar voor iemand die dat niet heeft gehoord... Louis van Gaal omschrijven aan de hand van... hij zingt Ramse Shaffi onder de douche. De meest random omschrijving.
Ik had liever gehad dat hij had gezegd van... je hebt een boek over hem geschreven.
Ja. Ik moet het even uitleggen. Wij hebben dus over die Hartglas podcast een keer een terrasafspraak gemaakt met Henk Spaan, Hugo Borst en ondergetekende. En toen hadden we het over Louis van Gaal en de fascinatie voor deze man. En toen had ik hem net een week daarvoor gesproken. En ik was in alle staten, want ik ben een groot Ajax-fan. Nou ja, hij heeft Ajax grote successen gebracht. En toen vertelde ik in geur en kleur dat hij op de radio vertelde... dat hij dus in zijn blote schwans dan lekker aan het meezingen is met Ramse. Dus ik dacht, ik doe een kleine inside joke... dat mensen daarna zouden denken van... oh, hoe weet Hugo aan de hand van dit voorbeeld dat het over Louis van Gaal gaat? Maar daarna bleef ik
gewoon hangen. Jij ging even voor het leuke, terwijl we eigenlijk gewoon punten nodig hadden. Maar het is goed gekomen, toch? Zes gemiddeld.
Niks mis
mee. Middenmotor.
Niks mis mee. En tijdverstelling.
Hoe durf je dit onderwerp aan?
De voetbaljournalistiek is de laatste jaren achteruit gehold in kwaliteit, Hugo.
Ja, hoe komen jullie daarop? Ik zie dat niet zo, hoor. Ik zou eigenlijk van jullie willen horen hoe jullie tot dat statement komen. Wat vinden jullie slecht? Wat vinden jullie?
Wij hebben veel discussie over de verandering die je wel ziet van wat langere journalistieke stukken naar dat het zo snel mogelijk moet.
Maar dat heeft het ook plus, te maken met... Maar plus het feit dat elke boerenlul nu iets over voetbal kan gaan roepen, inclusief wij zelf.
Maar dat is toch heerlijk?
Nee, vind ik ook.
Ik vind dat niet kwalitatief hoogwaardige journalistiek.
En luister,
dat
is waar ik neem jullie volledig serieus, terwijl ik journalistiek meer ervaring heb. Maar ja, hoe de fuck ben ik, weet je wel? Ik bedoel, ik ben een jaar 35 bij VI werkzaam geweest en bij Panorama en bij AD. Maar het zijn allemaal maar meninkjes.
Maar zie jij het dan als hoe meer mensen ermee bezig zijn?
Er wordt volkomen ten onrechte mensen status aangemeten die ze ook niet hebben. Kijk, als Ronald de Boer er zit, dan denk ik, nou ja, oké, 100 interlands of zo. Ja, daar neem ik wel wat van aan. Kenneth Perez vind ik een interessante mening altijd, omdat hij ook dwars durft te denken. Ja. Maar er zijn ook wel mensen waar ik denk van, boeit me niet. Dus...
Ja, en ja, er is een nieuwe...
Ik vind niet dat je iets bereikt moet hebben of zo.
Nee, en er is een nieuwe tak aan toegevoegd, vind ik. Ik volg Ajax op de social media. En dan zie ik bijvoorbeeld een filmpje van de training. Ik zie dit ook als journalistiek, hè? Want dat is, we kunnen daar niet omheen.
Dan is het toch geen journalistiek, dat maken ze allemaal zelf.
Nee, nou, dan filmt... daar heb je wel een punt. Maar dan filmt dus iemand van
propaganda.
Ajax.
Propaganda.
Ja, dat is propaganda, ja.
Het is wel, je krijgt veel meer een inkijkje. Ik hoef niet alleen maar feitelijke juistheden. Want dan inderdaad open ik wel Wikipedia. Ik wil juist een inkijkje bij zo'n voetbalclub. En dan zie ik Martinez Tagliafico poorten. Dat het filmpje, dat posten ze dan op gewoon een beetje zo'n nonchalant poortje. En daarna zie je Tagliafico daar zelf op reageren op Twitter. Dus van, cameraman van Ajax, hou hem in de gaten, want hij krijgt deze trainingen nog eentje terug van mij. En ik vind dat dus een enorme toevoeging aan de journalistiek. Dus
ja, waar ik toch probleem mee heb, is dat eigen verslaggevers het voorrang krijgen tot en met. En het is allemaal niet meer terug te draaien. Maar het is journalisten niet meer gegeven om heel veel trainingen te zien. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Want op de training, ik heb er vroeger velen bezocht in mijn VI-tijd, de jaren 80. Kon je overal bij. Dan kom je toch tot een mening. Door wat je ziet, door te observeren. En tegenwoordig word je gewoon buitengesloten als journalist. Je bent gewoon overbodig. En ze zijn je liever kwijt dan rijk.
Maar valt dat niet meer onder de grootheidswaanzin? Ik bedoel, ik werk bij Zepsport. En onze taak is ook om kinderwensen te vervullen. En wij hebben er 8 maanden over gedaan om een jochie die ontzettend fan is van Labiat, toen hij nog bij Utrecht speelde, vrije trappen te laten oefenen met Labiat. Ja. Dat is toch echt bizar.
Ja, dat is echt bizar.
Maar hij was ook misschien wel schrijnend uit vorm. Dus misschien was hij gewoon bang dat een jochie het gewoon beter zou doen.
In het kader van propaganda, hij is niet...
Nou ja, en ik begrijp ook wel wat jij zegt, Hugo. Je komt natuurlijk ook van die oude journalistiek af. Ik wist niet dat journalisten nu geweerd worden van trainingen. Ik dacht dat het
Die accepteren dat. Er is gewoon één training, kunnen ze kijken. En dat is het. Als ze die al één keer in de week hebben, ik zou niet eens meer weten. Ik doe er allemaal niet meer aan mee. Ik heb het opgegeven. Maar ik vind het jammer dat...
Was dat de reden dat je erop een soort van uitgekeken raakte?
Nou, even
dat het steeds geslotener werd?
Nee, ik heb heel veel voetballers geïnterviewd. En ik vond eigenlijk vroeger al dat ze niet zo heel veel te vertellen hadden. Uitzonderingen daar gelaten. Mm-hmm. Ik heb hele leuke voetballers gesproken, maar die stelden weer niet zoveel voor. Die waren niet zo heel beroemd.
Is dat een verschil tussen de fan en de journalist?
Ik denk het. Wie is jouw favoriete geïnterviewde voetballer ooit? Dat je echt dacht van, je bent misschien op het veld niet zo bijzonder, maar de verhalen die je vertelt. Je ziet Hugo's ogen gaan glimmen.
Nou, Bram van Polen vind ik altijd leuk om te horen en te zien. Want die probeert nog wel echt te zeggen hoe het is.
Nou, ik kwam ook in een interview wat jij gaf, las ik een verhaal over een soort van prongeluk. Of prongeluk, maar dat jij opeens het afscheidsinterview van Marco van Basten.
Hoe zit dat?
Opeens soort van had.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat jij naar Milaan bent gegaan en dat jij hem mocht interviewen. En dat voordat eigenlijk iemand dat had gelezen, dat geplaatst was.
Nee, het is zo. Ik heb Van Basten een aantal keren geïnterviewd. Mm-hmm. Onder meer toen hij al helaas invalide was geworden. 1996, dat is een beroemde hartgras bijdrage in twee afleveringen. Die is nog wel ergens, denk ik, illegaal op te duikelen. Daar hebben Henk Spaan en ik ons heel erg in verdiept. En toen heb ik hem geïnterviewd. En Marco kijkt naar zijn eigen fragment in 1996. De wond is nog bijna open. Dat heb ik gedaan. En ik heb hem ook wel eens geïnterviewd. Frank en vrij, net verlost door Ted Troost, de haptonoom. Ik moest 5 uur wachten op het interview samen met Emiel Schelvis. We werkten nog voor V. En toen we uiteindelijk hem konden interviewen, na 5 uur... hadden we natuurlijk zwaar de tering over in. Toen was hij helemaal los. En toen kraamde die van alles uit. En je had nog geen voorlichter. Dus we hoefden dat verhaal ook niet voor te leggen. Hij was te open en riep echt best wel pittige dingen. Hij zei bijvoorbeeld dat het volkomen normaal was als Lisbeth zijn voetbaltas droeg.
Lisbeth is zijn vrouw.
Dat was een beetje schertsend gezegd. Maar dat ging natuurlijk een heel eigen leven leiden. Ja, dat werd natuurlijk heel groot. En daar zal hij best van gebaald hebben. Maar dat was wel leuk.
Maar op het moment dat iemand zoiets zegt, gaan je ogen dan toch gewoon twinkelen, terwijl je dat gewoon op papier pent.
Dan denk je van,
laat me komen.
In de pocket. Ja.
Maar dan begrijp ik ook jouw stellinginname met deze derde stelling. Dan is het inderdaad veel minder leuk geworden en veel minder vrij.
Nee, maar vind ik niet. Ik vind namelijk dat er heel veel journalisten zijn en schrijvers zijn. Ik kijk even naar Hartgras. Goede schrijvers. We hebben Frank Heijnen, we hebben Brouwertje, we hebben Trujillo. Geweldige vrouw die stukken schrijft. Maar dat is het langere stuk. Mm-hmm. Dat is het literaire stuk. Het uitstekend journalistieke stuk.
Hey, we willen toch nog heel veel over radio praten. Want voor mij is zeg maar de val van de voetbaljournalistiek heeft daar dus geen betrekking op. Ik vind radio nog steeds geniaal. Ik vind voetbalwedstrijden luisteren op de radio bijna spannender.
Wat vinden jullie de beste radioverslaggever bij een voetbalwedstrijd?
Ik vind Afsar Roglu wel.
Ja, die is goed. Ja.
Oh, dat is het goede antwoord.
Ja.
Die is heel, heel jong en die is ineens omhoog gekomen. Die is geweldig.
Ja, maar hoe komt het dat zo ontzettend
dat
leuk
is? Moeilijk, jongen. Nee, je moet snel zijn.
Jullie werken allebei bij de radio. Hoe kan het? Dat voetbal leuk is om naar te luisteren.
Het heeft allemaal met verbeelding te maken. Dat is sowieso waarom radio leuker is dan tv. Je ziet het voor je. In plaats van dat je het letterlijk ziet. We hadden het over een Portugese wedstrijd die ik ooit heb gezien. Dat twee Portugese clubs tegen elkaar speelden voor de opname. Super saai om naar te kijken. Ze kwamen niet van het middenveld af. Maar als je dat geluid hebt. Als je een stem hebt. Als je een goede verslaggever hebt. Want die zijn niet schaars. Maar er zijn er niet veel die heel
schaars.
Goed zijn. Dan is het zo... Zo uniek. En je luistert vaak ook alleen radio. Dat is ook het grootste verschil. TV kijk je vaak met meerdere mensen. Mm. Dan ga je met je vrienden met z'n allen naar het Nederlands zelf te kijken. Of Ajax in de Champions League. Of naar Sparta. Noem maar op. En ik kan me heel goed van 2 jaar geleden herinneren. Ajax speelde in de Champions League. Ik had een avondprogramma. Tot 9 uur. De wedstrijd begon om 7 uur. Dan zat ik te balen. Of om 9 uur. Nou ja, als het om 9 uur begon, laatste plaat, rende ik naar beneden. Ging ik in mijn auto zitten. Woep, Radio 1 aan.
Dat is te gek. Live.
En dan reed ik daar. Ja. En dan reed ik daar over de A1. En het was in het begin van het Champions League seizoen nog donker. Dus dan rij je in je eentje over die A1 in je autootje. En dan zet je hem harder. En dan was altijd mijn geluk. En ik hoopte dat er weinig mensen op de weg waren. Als er werd gescoord door Ajax, en dat gebeurde veel, zat ik dus te toeteren in mijn eentje. Maar als ik het over heb, ik krijg gewoon bijna kippenvel weer van. Dat waren zulke magische momenten. Dat ik en al mijn vrienden zeiden, Frank, kom je naar de kroeg? En we zitten daar te kijken, zus, zo. Toen zei ik, nee, want ik moet werken. Maar dan zat ik in mijn eentje in die auto. En die verbeelding, het geluid, het gejoel, soms het partijdige van de commentatoren.
Ja.
Boeien. Het is zo'n beleving. En dat is sowieso de magie voor radio voor mij. Met alle radio die er is, maar voetbal en Tour de France. Ik vind die twee gelijk aan elkaar. Wauw.
Ja, bovendien, het is vullen. De radioverslaggever vult natuurlijk de stilte. Terwijl als televisiecommentator moet je eigenlijk ook heel, heel erg rustig zijn. Mm-hmm. En moet je wat meer kunnen beschouwen en analyseren. De wedstrijd lezen en wegen. Terwijl als je op zondagmiddag een verslag krijgt van een wedstrijd en je zit in de auto, dan snak je naar die woordenstroom die jouw verlangens moet bevredigen. Die bal moet erin. En je probeert je een voorstelling te maken. Waar zitten we op dit moment, Armaal? Ja. Waar zitten we op het veld? Ja, is mooi.
En de onderrondjes. Met Hugo en de commentatoren. Met Henry Schut of Robert Mederder. Of Tom van het Hek. Het maakt eigenlijk niet uit wie er in de studio zit. En ook als ze met z'n tweeën zitten. En die wel de thee drinken bijvoorbeeld. En die Houtkamp. Gewoon die dingetjes. Het maakt het echt alsof je naast zit op de tribune.
Maar het is heel erg moeilijk.
Ja,
maar jongens, de conclusie is, de voetbaljournalistiek is prima. Radio is gewoon top.
Ja, koning. Ja.
Dan gaan we nog iets korter dan normaal, maar wel naar stelling 4. En dat is ook een stukje therapie voor mij. Namelijk, het is ongezond wat voetbal doet met het geluk van volwassen mensen.
Nou ja, als je...
Jullie zijn allebei fan van een club?
Ja, nou ja, als je zo in die auto zit, dan is het normaal niet ongezond, toch? Het is toch heerlijk dat je zo gelukkig kan worden van een fucking bal die in het doel moet.
Maar de andere kant is dan toch nog veel enger? Kan je wel relativeren? Ja, dus jij hebt alleen de vreugde en het verdriet heb je gewoon geen last van.
Ik heb wel verdriet. Dezelfde Champions League reeks, dat natuurlijk Maura, die volgens mij vandaag jarig is. 27 is hij geworden, de lul.
Niet als we het uitzenden gaan.
Nee, donderdag is het opgenomen. maar nee, tuurlijk, ik lag toen op de grond. Want ik dan de eerste helft in de auto, tweede helft snel. Dit keer bij mijn schoonouders. Ja, dat soort dingen weet je dus ook waar je het dan nog hebt gekeken. Ja. Mijn vriendinnetje zat daar. En ik lag gewoon op de grond van verdriet en ook vooral van ongeloof. 5 minuten later, pilsie open en we gaan weer verder.
Ja.
En dat was vroeger al, als voetballer had ik dat ook. Ik heb heel lang dus gevoetbald en dan was iedereen helemaal in zak en as. Mensen gingen huilen na een wedstrijd als er verloren was. En ik speelde in de fucking D1 en dan zat ik gewoon 5 minuten later weer onder de douche. Maar de baas zei, ja, ik heb geen bananen. Dan zat ik gewoon weer te zingen.
Hugo was de keeper die fatale fout maakte. Ja, maar iedereen huilen. En
wat had ik Frank een verschrikkelijke teamgenoot gevonden.
Ja, maar het is,
hij is zo ver gekomen trouwens. Ja, hij heeft iets heel bijzonders bereikt. Beker gewonnen.
Hij is kampioen van de hoofdklasse geworden.
Ja,
dat is zeker, als keeper. Nee, maar dus dat is mijn instelling. En dat is eigenlijk nog steeds ook met voetbal mijn instelling.
Nee, maar je doet wel rare dingen. Ik heb, er bestaat ook beeldmateriaal van. Wij hadden Via 4 en dat werd gevolgd door de VPRO, een serie van 6 of 8 afleveringen.
Was jij toch zelf eindredacteur van, of niet?
Nee, zeker niet.
Oh, dat
nee.
Heb ik laatst.
Nee hoor, nee, dat was Ewart van der Horst.
Oh.
Ja. En die volgde mij bij de cruciale wedstrijd Sparta Excelsior in 2010. Waarbij natuurlijk Sparta... Excelsior mist een strafschop.
Fernandes was dat, hè? Guillaume
precies. Ja. Sparta komt op 1-0. En toen werd ik helemaal gek. Nou, camera erbovenop. En toen heb ik gezegd, terwijl ik echt een ongelovige ben. Ik geloof niet in een hiernamaals. Ik wist het. Ik heb mijn vader, die toen 2 jaar dood was, aangeroepen. Dat zou ik nu nooit zeggen. Ik geloof niet in die bullshit. Maar kinderlijk bracht het de euforie dat teweeg. Dat ik iets heel raars zei. Mijn vader had namelijk had ervoor gezorgd, persoonlijk, dat Sparta in de Eredivisie bleef. Nou werden wij een minuutje later ogenblikkelijk afgestraft door de goal van Fernandes, die eerst die strafschop had gemist. Ja. Het werd 1-1. De rest is geschiedenis. 6 jaar Eerste Divisie. Maar om aan te geven, dan zeg je, doe je rare dingen. Zeg je rare dingen. Ik zie mezelf ook soms juichen dat ik denk van,
wie is die gek?
Ja, dat is raar.
Juich je ook in de radiostudio als Sparta scoort? Tijdens langs de lijn?
Ja, ik heb geprobeerd dat te beheersen. Ja, niet als wij van 3 naar 4-0 gaan tegen Emmen. Maar
achter bedoel je?
Dat komt ook voor. Als er een belangrijk doelpunt valt, dan zit ik... Ja, maar vindt lang... Henry ook altijd erg leuk.
Mag ik nog één voorbeeld geven waardoor jij mij nog meer gaat haten?
Ja, weet ik niet.
WK 2010. Nederland-Spanje natuurlijk. Hmm.
Zuid-Afrika. Ja, je moet het niet te erg maken. Ik had nee, maar het is prima als ik je niet meer mag. Maar je gaat nu dingen zeggen waar de alle luisteraars het niet meer mogen. Nee, ja, nee, en maar... je moet nog een nieuwe podcast maken.
Oh, maar dat gaat wel goed komen.
Een heleboel.
Ja. Nee, ik zal het kort houden. Maar ik had per ongeluk een vakantie geboekt naar Spanje. Tijdens de finale. Dus ik zat in San Sebastian. In een grote kroeg met twee Nederlandse vrienden. In het oranje, helemaal uitgedost. Allemaal mensen in het rood om ons heen. Allemaal Spanjaarden. Nou ja, het ging natuurlijk al van links naar rechts. De doodtrap van Nigel de Jong. Werden we echt boos aangekeken. Werden mensen echt boos op ons. Ja. En terecht, want hij brak bijna zijn borstbeen. En toen, nou ja, uiteindelijk dus gingen wij eraf. Zoals iedereen weet. En ik ben daar echt wel een half uur ziek van geweest. En wel een beetje. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben wel op vakantie. Het is mooi weer deze week. Dus ik stond een half uur later, yo soy español, español.
Ik heb geen bananen en zo.
Ja, nou ja, toen stond ik weer dat liedje te zingen.
Wat is dat in het Spaans?
Yo no tengo plátanos. Yes. Maar...
Nee, maar dus het geeft heel veel geluk. Maar ja. Je moet het ook wel, ik kan het wel relativeren.
Ja, maar jij zegt, ik heb er een half uur last van gehad. Dit is de kerf op de ziel van Van Bommel, nee, van Sneijder, van al die
gasten. Ja, maar ik heb toch niet meegevoetbald?
Nee, maar
ik
hier blijkt gewoon nogmaals uit dat Frank gewoon een beter persoon is dan dat... In ieder geval, ik ben.
Ik heb 6 jaar geleden in die eerste divisie... en altijd weer teruggedacht aan die wedstrijd tegen Excelsior. Ik denk van, hoe is het mogelijk dat we waren binnen... en in blessuretijd door niet op te letten... Ja. Dus dan leid je 6 jaar, niet aan één stuk, maar...
Wel
al die wedstrijden tegen Top Os. Nou ja, anyway. Maar misschien kun jij beter met tegenslag omgaan ook.
Ja, en relativeren.
Ja. Ja, ik dat kan dat niet. Ik kan als er een avondwedstrijd is de hele dag denken... ik ben gewoon een weldenkende jongen. Het komt allemaal wel goed. Het is maar voetbal. En dan die 90 minuten lang is er niets belangrijkers... dan dat Arsenal een doelpunt maakt tegen Crystal Palace. En als dat dan niet gebeurt, dan... Nou ja, Tim, jij weet het.
En kan jij nu ook al balen van het feit dat Aubameyang... is hij al weg of gaat hij weg?
Nee, die gaat bijtekenen. En...
Gaat hij bijtekenen?
Nee.
Ja, anders kan ik toch helemaal niet meer slapen. S'nachts, jongens, kom op nou. Hou me nou even.
Maar dat houdt jou bij. Jij wordt wakker 's ochtends en jij gaat kijken op de voetbalsite.
Tussen 1 juli en 31 augustus gaat mijn Twitterfeed... die refresh ik alleen maar om dan het voetbalnieuws...
Nee, maar Snijboon is een van de meest intelligente jongens die ik ken. En als Arsenal speelt, is het een pantoffeldiertje. En dat is, ik vind dat tekenend voor wat voetbal met een mens kan doen. Ik vind het verschrikkelijk.
Nou ja, het is ook wel mooi dat voetbal ons zo kan in de lurven kan grijpen. Zo vasthoudt, zo...
Dan bekijk je het positief.
Ja, laten we daarop afsluiten, want dat is voor mijn persoonlijke gevoel het beste.
We hebben nog wat vragen van fans ook voor jullie.
Graag.
Hallo fans, wie gaat er zinnen? Hier is Tom.
Frank, Niek Heijnen die vraagt... als 3FM een voetbalclub zou zijn... welke club zou dat dan zijn? En welk station zou Ajax jouw favoriete club zijn?
Nou, ik denk dat... dat is een goede vraag.
Ja, zeker een goede
vraag. Vind ik heel lastig ook wel.
Denk even over na.
Je moet ook nu diplomatiek gaan antwoorden.
Want
zeg jij Ajax is NPO 3?
Nee, zeker niet. Nee, want Ajax is de beste als je kijkt naar afgelopen seizoen. En 3FM is misschien... En ook de grootste. Ik vind 3FM een fantastische zender. Maar het is niet de grootste als je naar de cijfers kijkt. Dus ik vind het
dus
meer
zeg
een beetje...
Dus even, wil ik even uit je mond horen. Ajax is 538?
Nee, ja, zeker. Ja. Ook een beetje arrogant.
Ja.
Kan je dat even zeggen? Ajax is
538.
Ja. Sturen we op naar Mediacorant.
Ja. ik denk dat 3FM... FC Groningen of zo?
Ja, ze waren toch wel groter vroeger. Een beetje gevallen grootmacht, of niet?
Nee, maar wie is een gevallen grootmacht in de Eredivisie? Ik zou voor Heerenveen tekenen. Veel talent voorbrengen.
FC Twente dan,
zou
je
niet liever Breda gewoon
FC
zijn?
Twente. Nee, ja, ik vind Heerenveen wel
goed. Nee, ik vind FC Twente kampioen geweest.
Ja, dat is wel een mooie
grote
namen.
Maar dan ligt die FM nog wel meer op zijn gat dan dat.
Gedegradeerd.
Daarom wilde ik dus Heerenveen aanhouden. Ja. Want dan heb je Huntelaar, Sibon, goede spelers allemaal.
Samaras.
Dan noem je er een. Noem mij maar de Samaras van 3FM.
Nou, dit gaat echt naar de Mediacorant.
Weet je die Braziliaan ook alweer? Die 7
Afonso Alves.
Alves.
Die ging nog naar Middlesbrough. Ik werd die met een zomercarnaval werd die binnengehaald. Die heeft er 3 ingeschoten daar.
Ja. Snijboon, Koen Benjamin wil van ons weten... hoe we toch altijd aan die leuke mensjes als gasten komen.
Ik heb me dit vandaag zelf 2 keer hardop afgevraagd. Ja, ik weet niet of de gasten het zelf kunnen beantwoorden.
Ik vind het altijd heel echt bij jullie. En dat vind ik belangrijk.
Nou, ja, Hugo ziet het als een soort scouting, denk ik. Want die heeft Frank gescout bij ons.
Ja, ja, zeker. Nou, dat is wel waar.
Jullie zijn een beetje het FC Twente van de podcast.
Ja, zeker. Wij lijken over de grote clubs.
Ja, ik ben overgekocht, jongens, door Bart Gras.
Nee, maar jullie vinden het heel erg leuk om te doen. En dat is ook te horen. Ja. Jullie zijn gewoon leuk een hobbyclubje. En het wordt ineens steeds groter.
En jullie verstand. Dat is wel echt heel... Dus jij, wat jij allemaal opdiept, Snijboon, dat is wel echt ongekend. En jij bent altijd lekker kritisch. Dat vind ik heel leuk. Het is een goede mix.
Ja, en hou dat vol. En ik denk dat jullie de sympathie hebben van heel veel mensen die tegenwoordig podcast luisteren. En er zitten ook heel veel journalisten bij, bekende Nederlanders, weet ik het. Wat is jullie volgende keer? Staat die al vast? Al geproduceerd?
Of het is Frank Heijnen, samen met Michel Dodeman. Dus dan hebben we talent en sportjournalistiek talent van het jaar. Of Peter Quint en Frank Klaas Dijkhoff.
Ja, we zitten ook achter de politici aan, maar ik las wel dat die overal gewoon wegrennen tegenwoordig.
Dus dat, nee, maar die
staan er gewoon nu op.
Ja. Ze willen graag. Dus dat
maar dan hoef je hier niet gestemd te worden, toch?
Nee,
dat is waar.
Snijboon, Frank, Hugo, dit was hem. Aflevering 6 was dit van onze zomerserie. We hebben er nog 2 te gaan, dan begint de Eredivisie weer. Dan begint het echt bijna weer. Volgende week inderdaad. Moet nog even kijken wie er langs willen komen, wie er zin hebben. Maar wij vonden het vandaag in ieder geval, ik vond het erg leuk, jongens. Ik ben minder aan het woord geweest dan normaal, vind ik wel erg jammer. Maar
ik was wat breedsprakig, excuus.
Voor deze keer.
Monteer me er rustig uit, geen enkel probleem.
We monteren niet. Dank voor het luisteren en tot volgende week.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.